oude onderbroek? Ich bin Andy Meister.
Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
Hey Lieke, hoe gaat het? De laatste loodjes, hè?
Yep, ik voel af en toe al schopjes. Hey, vraagje, waar heb je nou dat kinderkamertje gekocht?
Bij Bobita.com. Zoveel keus. Ze hebben ook een hele grote winkel in Els bij Nijmegen.
We kunnen volgende week wel even langsrijden.
Leuk, doen we.
Ik ga alvast online kijken.
Bobita, laat ze dromen.
Dit is Merwe Radio.
Merwe Radio, update.
Het is zover. Een nieuwe week, een nieuwe update. Mijn naam is Bram van Hemmen.
En mijn naam is Leo Visser. Merwe Radio Update. 2 weken geleden hadden we deel 1. Nu volgt deel 2. Vandaag hebben we bij Merwe Radio Update Bram van Hemmen. Voormalig burgemeester van Sliedrecht. En nu net terug uit Amerika na het volgen van een Space Studies program in Houston, Texas.
Ja, je hebt natuurlijk dingen die slijten. Je hebt afval. En wat doe je daar dan mee?
Ja.
Dat kun je terug in een module stoppen. Maar die zitten vaak vol met andere spullen. Met name wetenschappelijk onderzoek. Dus ja, dat is een beetje duur om van je afval af te komen. Je kan het niet gewoon de ruimte inslingeren. Want dan is het dan wordt het space debris, ruimteafval. Dat moet je niet hebben. Hebben ze daar een ding voor gemaakt? Dat is zeg maar een soort van nou, vergelijk het met een pannetje. En dat pannetje dat wordt op een van de uitgangen van het ISS geplaatst. Die wordt gepressurized, dus zodat daar luchtdruk is. Dan gaat er een deurtje open en dan doen ze dan een zak in plaatsen. En de astronauten kunnen gewoon in hun polootje kunnen ze alle afval die ze hebben in die zak stoppen. Aan het einde doen ze die zak dicht. En dan komt de Canada arm. Dat is een arm die ooit door Canada geleverd is. Daarom heet hij de Canada arm. En die pakt dat ding dan beet. Die draait hem weg. En die doet een heel licht setje. Want als je hem een heel hard setje geeft, dan gaat gelijk het hele ruimtestation uit zijn baan. Dat moet natuurlijk ook niet. Dus geeft hem een heel licht setje. En 2 weken later verbrandt het in de atmosfeer. Nou, ik had er nog nooit over nagedacht.
Nee.
Dat soort dingen. Nou, dat apparaat dat staat dus in een... bij een van die ondernemingen die daarmee bezig is. En daar staan handtekeningen van astronauten op die daarop geoefend hebben. En wij kunnen daar gewoon in en we kunnen hem vasthouden. En we krijgen uitgebreid uitgelegd. Nou, het is echt. Ja. En denken wij zo, ja, en dat zijn hele subtiele dingen die ook nodig zijn. Ja. Echt.
Er zal vast wel weer een milieugroep gaan luisteren. En die zeggen, ja, maar nou, dan ga je alles verbranden in onze atmosfeer. En we krijgen al die stoffen weer binnen.
Dat is allemaal waar. Dat is absoluut waar dat je... Er is ook zeker een punt van zorg. We hadden een jaar geleden hadden we ongeveer 5000 satellieten. Of misschien iets meer ondertussen hadden we in een baan om de aarde.
Bekende.
Actieve satellieten. Ja, ja. Dus daar heb ik het niet over het ruimteafval. Want dat gaat in de tienduizenden. En over een paar jaar hebben we er meer dan 100.000.
Ja.
En dat is die dingen worden massa geproduceerd. Dus die hebben ook een bepaalde duurzaamheid. En de verbrandende, die moeten ook allemaal weer een keer verbranden in de atmosfeer.
Oh yeah.
En het is echt de vraag, wat gebeurt er met dat verbrande materiaal? Dat blijft in de hogere atmosfeer, blijft het zitten. En wat doet dat met het milieu? Ja. Daar wordt nu wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En misschien moeten we wel naar wat meer houten satellieten toe, omdat dat beter voor het milieu is. Allemaal dat soort dingen. Ja. Maar ook het aantal raketten.
Wat zijn nou houten?
Ja, waarom zou je ze niet van hout maken? Het is misschien beter. Je hebt daar wel speciale houtsoorten voor nodig. Maar misschien is dat wel beter dan aluminium of ander metaal wat verbrandt in de ruimte. En of in de atmosfeer en in de atmosfeer blijft hangen.
Ja, het wordt wel een probleem, dat ruimteafval. Hè?
Ruimteafval wordt niet een probleem, dat is een probleem. Ja. Het ISS moet een aantal keren per maand uitwijken. Wat je ziet is dat... De Chinezen hebben een paar zetten gedaan die niet heel erg goed zijn. Laatst is er weer zo'n raket ontploft. En dan komen er toch weer een heleboel ruimteafval bij. Goede nieuws is, in de low earth orbit, dus de lagere banen om de aarde, is dat het na een verloop van tijd, want er hangen natuurlijk altijd moleculen waardoor het vertraagt en op een gegeven moment valt het terug. Dus uiteindelijk wordt dat wel schoon. Maar in de hogere banen om de aarde, zo 400 tot 800 kilometer, blijft dat dus voor eeuwig draaien. Het komt er niet meer uit. Dus dat moet echt opgelost worden.
Ik hoor je af en toe van die space jargon.
Ja, sorry.
Kon je daarmee makkelijk acclimatiseren toen je erheen ging?
Ik zag er tegenop, heel eerlijk. Ja, laatste keer dat ik op een universiteit rondgelopen heb en echt mijn best moest doen, is heel wat langer geleden dan. Het is erg lang geleden. Ja. Dan gaat het ook nog eens een keer in het Engels. En ik ben van de generatie die nog gewoon in het Nederlands les gekregen heeft. Ik denk dat het, zeker als het voor dit soort opleidingen gaat, echt een must is om een gemeenschappelijke taal te hebben. Maar ik heb met name de eerste 3 weken heb ik echt bij tijd en wijle op mijn tenen gelopen. Ja. Kijk, als het over human performance in space gaat, dus echt het menselijk presteren in de ruimte, als het gaat over de sociale en psychologische effecten, wist je dat 1/6 van de ambtenaren een leesbril nodig heeft in de ruimte? Omdat zwaartekracht doet iets met het vocht in je lijf en dat doet iets met je ogen. Ze hebben geen idee wat, maar die hebben een leesbril nodig.
Okay.
Denk ik, die heb ik al nodig, dus dat is dan geen probleem. Kijk, dan kom ik wel mee. Maar op het moment dat het over orbital mechanics gaat, en dat is zeg maar de wetenschap van een baan om de aarde, of om een planeet, of om een objecten in de ruimte. Dat is hardcore wetenschap. Ja. En daar heb ik echt denk toch wel gauw 4 uur YouTube-video's zitten kijken. Omdat mijn denken in 6 dimensies niet echt heel makkelijk is. Nee. Dus daar heb je videootjes erbij die dan net even wat duidelijker maken. En dan merk je dat de taal af en toe even een beperkende factor is. Maar over het algemeen waren de mensen die de lectures gaven, die dus het onderwijs gaven, die waren zo goed in wat ze deden dat het over het algemeen goed te volgen was. Okay. En laat wel wezen, het is natuurlijk wel op hoofdlijnen. Ik snap nu het principe van een orbital mechanics, snap ik nu volledig.
Ja.
En dat er 6 variabelen zijn en hoe Newton daar een rol in speelt. Maar vraag me niet om het uit te rekenen.
Nee.
Want dat hebben we niet gehad.
En ik ga ook niet vragen of ik het uit ga leggen.
Ik kan nog steeds een heel eind komen.
Ja, ik weet het. Maar een stukje muziek. Ja. Nummer 2 die je hebt uitgezocht.
Ja.
Welk is dat?
Dat is The Killers, Spaceman. En The Killers is vooral omdat dat een band van nu is die heerlijk jaren 80 stijl muziek maken. Lekker dat Britpop drummetje erin. Gaat over een man die graag ontvoerd zou willen worden door aliens. Ja. En dan op een gegeven moment zegt hij van ja, toen ze me opensneden, heb ik toch mijn gedachten gewijzigd, zeg maar. Het is eigenlijk gewoon stiekem een heel leuk lied. Zegt ook alweer iets over hoe we als mensen met de ruimte omgaan. Want ja, de discussie over aliens en alles wat erbij zit, daar wordt ook al eeuwen over gefantaseerd.
Kom er later op terug.
Vast wel.
Dit was Spaceman van The Killers. Nummer 2 van de muziek top 3 van Bram van Hemmen. Net klaar met zijn Space Studies program.
Als je SSP wil zeggen, SSP, mag het ook hoor. Ja.
Maar Bram, als jij een ruimte walk-up muziek zou moeten uitkiezen als je de ruimte ingaat. Wat zou dat zijn? Echt zo'n lekker muziekje.
Ja, de Final Countdown van Europe natuurlijk.
Oké.
Ja. Okay. Je vraagt dat aan iemand die in de jaren 80 muziek heeft leren kennen. Dat, ja, zeker.
Ja, je hebt nou die studie gedaan. Hè? Dan heb je de huidige technologie. Maar ik neem aan dat je ook een beetje naar de toekomst hebt gekeken. Mm-hmm. Wat over de komende 20 jaar. Hoe ziet de toekomst eigenlijk een beetje eruit over 20 jaar?
Ja, daar kan ik eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Nee. Omdat dat helemaal afhangt van de keuzes die in de loop der tijd gemaakt worden. Waar economisch de mooiste kansen zitten voor de commerciële bedrijven. Kijk, Elon wil gewoon een mens op Mars hebben. Dus ik denk echt dat wij over 20 jaar... ik denk dat wij dat nog mee kunnen maken. Jij ook, want je bent nog jong genoeg. Mm-hmm. Ik denk dat binnen 20 jaar dat er iemand op Mars landt en weer terugkomt. Voor de rest, ik denk dat we meer zullen gaan nadenken over... van hoe maken we ruimtevaart duurzamer. En dat heeft dan met name met space debris te maken. Ik denk dat ruimtevaart nog goedkoper gaat worden. Hè. Ik bedoel, dat heeft Elon al voor elkaar gekregen met het onmogelijke dat je een raket verticaal kunt laten landen.
Heb je een beetje idee wat zijn drijfveren zijn van Elon Musk? Hij wil graag mensen op de Mars hebben. Ja, waarom?
Er is een boek wat ik op mijn verlanglijstje heb staan. En dat is, ik ben even de naam ervan kwijt, maar dat gaat over het Messias-complex van dat soort gasten. Zij denken dat ze de mensheid moeten redden. En dat wordt heel erg gevoed door jaren 50, 60, 70 en 80 science fiction. Ik heb de biografie van Elon Musk gelezen. Ja. En dan zie je dus dat hij dezelfde science fiction boeken las als ik als kind. Dezelfde science fiction films keek en series keek. En daar zit dus ook wel een soort van geloof achter, zeg maar. Dat het verschil moet maken. En aan de andere kant, puur rationeel, heeft hij natuurlijk een punt. Als er een enorme meteoriet aankomt die de aarde platlegt, dan is het toch wel fijn als de mensheid in enige vorm overleeft. Dat is dan een soort van verplichting die je aan de mensheid zou hebben. Maar
moet dat op Mars?
Je begint op de maan en dan ga je vanzelf naar Mars. Ja. Weet je? Maar er zitten zoveel haken en ogen aan. Maar hij heeft heel veel druk op de dingen die hij doet. En ik vermoed dat hij is nu bezig met Spaceship 5. Die moet nog Starship 5. Die moet nog gevalideerd worden. En dan wordt hij gecertificeerd. Dat ding zal denk ik in oktober, november zal die gelanceerd worden. Ik denk dat een van de eerste zal zijn die succesvol landt ergens op zee. En dan de volgende zal succesvol landen op land. En dan zal die hem gaan operationaliseren en dan gaat dat gewoon door. Ja. Maar als je mij vraagt van waar gaat het naartoe? Ik denk dat we steeds meer... Ik geloof dat we... qua ruimtevaart ongeveer op hetzelfde punt zitten als waar we in 1996 rondom het internet zaten. Het internet werd ineens toegankelijk, werd ineens betaalbaar en ineens ging dat een wereld openen van nieuwe mogelijkheden. De ruimtevaart, met de Space Shuttle kostte het $150.000 per kilo. Nu zitten we op 1500. Ja. Als Starship klaar is, zitten we op $150 per kilo, als ik me niet vergis. Zit wel weer aan het haken en ogen aan, maar even als principe. Ja. Dat betekent dat de gemiddelde middelbare school kan een satelliet in de ruimte brengen.
Ja.
Want zo duur is het allemaal niet meer. Dat gaat dus iets doen met mensen die dus ideeën hebben. En ja, die ideeën zijn veel betaalbaarder om voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, tel dat op bij de grote maatschappelijke opgaven die we hebben rondom klimaatverandering, rondom klimaatmitigatie. Hè, dus de gevolgen van klimaatverandering aanpakken. De handhaving ook en het opsporen van problemen. Maar ook, we zijn met steeds meer mensen. Hoe manage je dat? En daar heb je dus... die GNSS-technologie voor nodig. Ik denk dat we daar nog hele interessante ontwikkelingen gaan zien. Nou, ik heb hier mijn iPhone in mijn handen. Als je kijkt waar we vandaan komen... in 1996 met die Nokia 6110. Ja. Die had ik trouwens pas in 98. En je kijkt met wat je nu in je handen hebt. Ik denk dat we iets vergelijkbaars gaan zien in de ruimtevaart.
Ja. Ja. En dat kunstmatige intelligentie is... ondenkbaar dat dat niet meehelpt.
Nee, maar dat gaat al mee. Als het gaat over het onderzoeken van signalen die uit de ruimte komen, er worden AI's op losgelaten om patronen te herkennen. AI's worden ook gebruikt. Ben ik nog steeds de naam van die. Van die Boeing Starliner, dat is het. Die Starliner van Boeing, die vloog volledig op automatische piloot terug. Ze konden hem wel bijsturen. Maar ja, er zitten ook allemaal algoritmen in. En dat is ook een vorm van... kunstmatige intelligentie is een verzamelnaam natuurlijk. Ja. En dat geldt voor heel veel dingen. Ja. En dat je zal zien dat alle taken waar je... weinig fouten bij kunt veroorloven, die ook redelijk zwart-wit uitgerekend kunnen worden, of voorspellingen gedaan kunnen worden, zodat de mens beter kan beslissen. Het sparren met een AI om nieuwe ideeën te krijgen. Daar hebben we het in de pauze net even over gehad. Dat gaat echt grote vlucht nemen.
Ik mag altijd denken als ik aan kunstmatige intelligentie denk, aan Isaac Asimov.
Ja.
De wet ervan.
Hè? Ja, dat. Elon die heeft ook zo'n side project bij SpaceX. Ik dacht dat het bij SpaceX was. En dat is die Optimus. Dat is een robot.
Ja.
En er is een filmpje van Optimus 2, dat is de tweede versie. En dat is een robot die leert met AI door te observeren wat hij ziet. En als je dan ziet hoe hij een ei uit een doosje pakt en in een eierenkupje neerzet. Ik dacht even dat er een mens in een pop zat. Ja. Zo natuurlijk ging het. Okay. Vervolgens zag ik hem lopen. Ik dacht van, hij heeft nogal wat te leren. Want hij liep als een oude man die naar de wc moest.
Je hebt het over commercie. Er gaat heel veel geld naar ruimtevaart.
Ja.
Terwijl we heel veel problemen hebben op de aarde. Zou het dan niet beter zijn om dat geld gewoon...
De klassieke vraag. Yeah. Ja. De eerste vraag is van wanneer ga je naar de ruimte? En de tweede is, is wel duur, hè?
Ja.
Er gaat veel geld in de ruimtevaart. Ja. Om ongeveer 380 miljard, geloof ik. Als ik me niet vergis. Wereldwijd. En dat is veel geld.
Ja.
Maar als je dat afzet op de globale economie, wat daar de waarde van is peanuts. Ik geloof dat er van de Amerikaanse economie iets van 2% van de Amerikaanse economie heen gaat. Ik geloof dat wij in Nederland er slechts 220 miljoen aan uitgeven.
Oh, dat is niks.
Met alle respect, dat is allemaal niet heel veel geld, hoor.
Nee.
Als je ziet waar we... kijk naar wat een oorlog kost. Ik geloof dat er een gemiddelde oorlog tot een paar miljard per uur erheen geramd wordt, om het zo maar te zeggen. Vind ik niet een hele goede vergelijking. Het tweede is, je moet ook kijken naar de baten van ruimtevaart. Het is geen dag als de ruimtevaart, als alle satellieten nu uit zouden vallen,
ja,
dan zou je echt een serieus probleem hebben dat bijvoorbeeld onze hele betaalsysteem zou niet meer werken. Want de tijd halen ze van die satellieten. Als het gaat over wie kan de weg nog vinden zonder Google Maps? Of ja. Apple Maps of Waze of weet ik veel welke. Ik mag geen reclame maken, dus noem er maar gelijk drie. weet je, dat er zit zoveel ruimtevaarttechnologie die we vandaag gebruiken. En als het ook gaat over bijvoorbeeld klimaatverandering en klimaatmitigatie. Mm-hmm. En er is een Nederlandse technologie die nu in de ruimte zweeft. Die kan methaanlekken zien. En dat is met name bij mijnbouw is dat heel erg belangrijk. Ja, en dan betekent dus dat je weet waar het is en dat je er wat aan kunt doen. En methaan is een hele gevaarlijke broeikasgas. Ja, ja. Nou, weet je, zo kun je echt wel het verschil maken.
Kunnen ze misschien naar de Bermuda-driehoek goed gaan kijken?
Want, ja, dat is, ja, dat zijn ook van die interessante mythes. Je hebt echt veel sci-fi gezien en gelezen, hoor ik al, ja.
Eens even kijken, hoor. Nou, je hebt heel veel dingen verteld. Je houdt van science fiction films en, yes, en boeken. Welke film over ruimtevaart heeft volgens jou de realiteit het beste weergegeven zoals die nu die je kennen? Is er zo'n film?
Ik heb twee films in mijn hoofd. The Martian. The Martian is natuurlijk niet heel realistisch, omdat het gaat over een astronaut op Mars. Maar wij hebben die film gedurende SSP gezien. En daar hebben we een uitleg gekregen van een wetenschapper van NASA, die daar dus de adviezen op gegeven heeft. En het is een van de films die het dichtste bij de werkelijkheid komt. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld. En dan zit je echt met andere ogen naar zo'n film te kijken, ja, kan ik je vertellen. Ja, ja. De tweede film, die is niet genoemd gedurende SSP. Maar ik denk dat 2001 A Space Odyssey, dat ook wel een heel goed voorbeeld is. Omdat Stanley Kubrick heel veel gebruik gemaakt heeft van NASA-specialisten die uitgelegd hebben hoe zwaartekracht werkt, hoe het overwonnen kan worden. En een aantal technologieën, zoals de tablets, zie je bijvoorbeeld daar al. 1968, 1869. Ja, echt waanzinnig. Ja. Ja, maar dat. Laat ik vooral even niet vergeten. En dat is hardcore sci-fi. Dat is The Expanse. Die Expanse is, staat echt bekend als een van de sci-fi series die met respect voor de natuurwetten, zeg maar, zijn ding doet. Okay. Dat is, natuurlijk is dat ver in de toekomst met een gekoloniseerde Mars die in oorlog raakt met de aarde. En dat is allemaal heel erg fictie natuurlijk. Maar de wijze van ruimtevaart en de natuurwetten die daar beperkingen opleggen, daar is op een hele goede manier rekening mee gehouden. Echt heel erg goed. Ja.
Heb je ook daar, ik schiet wel bezig binnen, heb je ook ruimtevoedsel geproefd of niet?
Ik heb heel bijzonder voedsel geproefd. Ja. En het was niet altijd goed, kan ik je vertellen. Ja. Maar
ik kan me zoiets voorstellen dat je daar rondom meteen ziet van die zakjes.
Ja. Nou, als je ooit naar ESA gaat, ja, in Noordwijk. Ze hebben op 6 oktober, op zondag 6 oktober hebben ze de open dagen. Ik weet niet of er nog kaartjes te krijgen zijn. Maar als je daarheen gaat en je gaat naar die Exhibition Center, dus ja, zeg maar waar ze alle ruimtevaart tentoonstelling hebben, dan kun je daar in de souvenirshop kun je daar astronautenijs kopen. Dat is roomijs wat gevriesdroogd is. Maar ik heb ze ook wel eens met vruchten, dus aardbeien die gevriesdroog zijn. En dat is het voedsel wat ook in het ISS gegeten kan worden. Dus strikt genomen moet ik het antwoord geven. Dat ik als ruimtevoedsel gehad heb. Ja. Maar niet, ik heb niet zo'n tandpasta tube leeggedraaid en gedacht van wat zit ik nu te eten. Ja, ja. Nee.
Heb je een bijnaam gekregen tijdens de SSP?
Nee, wij hebben
geen bijnaam.
Een call sign bedoel je dan? Ja. Ja? Ja, ik denk dat ik voor Starbucks gekozen had. Maar dat is voor de kenners die weten wat ik bedoel.
Favoriete, dus niet favoriete, maar jouw muziek top 3. Mm-hmm. Kom aan de eigenlijk laatste nummer.
Ja.
Welke is dat?
Ja, dat is de Public Broadcasting Service. En dat is, er is een publieke omroep in Amerika die heet exact hetzelfde, PBS.
Ja.
En dit komt van een album dat heet de Space Race. En wat ze daar gedaan hebben is geluidsfragmenten uit de ruimtevaart. En daar hebben ze instrumentale muziek onder gezet. En dit nummer heet Go. En waarom dat zo bijzonder is, is omdat je hoort daar de Mission Control in Houston. Die ik ook bezocht heb uiteraard. Die hoor je daar een lijst aflopen van allemaal delen van de ruimtemissie waar akkoord op gegeven moet worden. En dat doen ze maar met één woord en dat is go. En zo heet het nummer. En je hoort de echte Gene Kranz en je hoort de echte mensen die daar de Apollo Eagle has landed in 1969. Ja. Fantastisch.
Go.
20 juli 1969, dat was hem.
Go.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers gonna go for power descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for power descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guides, go. Control. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar.
75 feet, down and a half. 1202 alarm. 60 seconds. We're going.
We're going, that alarm.
40 feet down, 2.5.
If it does 3 and 4, will we go?
30 seconds.
1201.
1201,
roger. 1201 alarm.
1201 alarm.
Same time, we'll go, Mike.
Okay, we're go. We've had shutdown.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay, all flight controllers. Retro,
stay.
Fido,
stay.
Guidance,
stay.
Control,
stay.
Telcom,
stay.
GNC,
stay.
Ecom,
stay.
Surgeon,
stay.
Retro,
go.
Fido,
go.
Guide,
go.
Control,
go.
Telcom,
go.
GNC,
go.
Ecom,
go.
Surgeon,
go.
Retro,
go.
Fido,
go.
Guide,
go.
Control,
go.
Retro,
go.
Fido,
go.
Guide,
go.
Control,
go.
Het nummer Go van Public Service Broadcasting.
Ja, en wat ik nou het mooie van dit nummer is, is dat je doordat dit zo uitvergroot is, is dat je ook de emotie hoort. Want uiteindelijk is ruimtevaart, dat lijkt allemaal heel stoer en heel zakelijk. Maar uiteindelijk, je hoort de emotie in die stemmen van die mensen die zeggen go.
Go.
En dat, kippenvel.
Kippenvel, hè.
Ja.
We hebben het gehad over wat SP inhoudt. Een beetje jouw gedachten. Nou heb je een gedeelte politiek, bestuurlijke ervaring. Je hebt nu kennis opgedaan in de ruimtevaart. Mm-hmm. Ja, dan is het eigenlijk de logische vraag. Wat hoop je met die kennis te kunnen doen?
Ja, ik wil er een boterham mee gaan verdienen natuurlijk. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat ruimtevaarttechnologie vooral een toepassing voor de aarde moet hebben. En dat is ook de lijn waar de Nederlandse regering op uit is. Hè. Want er is een ruimtevaartagenda die heet Vanuit de ruimte voor de aarde. Nou, dat is precies zoals ik zelf in de wedstrijd zit. Ik ben heel goed in het verbinden van mensen en organisaties. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk wil is een verbinding tussen overheden en ondernemingen gaan leggen. Om te zorgen dat oplossingen en problemen bij elkaar komen. De overheid heeft heel weinig verstand van de technologieën die er al zijn en de potentie die daarin mm-hmm. zit. En het beeld dat het ook allemaal heel duur is. En aan de andere kant zie je dat het bedrijfsleven eigenlijk de overheid niet zo goed snapt. Terwijl de logica op zichzelf echt wel vergelijkbaar is met het bedrijfsleven. Met name met technologische bedrijfsleven. Maar ingenieurs zijn heel goed in briljante oplossingen voor technologieën te verzinnen. Maar ja, het is een beetje ingewikkeld op het moment dat allerlei rare bestuurlijke en politieke processen. Dat snappen ze dan niet. Nou, daar kan ik duiding aan geven, ik kan advies geven, ik kan projecten draaien. En ik ga bijvoorbeeld morgen naar de zogenaamde ESA van de European Space Agency. ESA Industry Days. En daar ga ik gewoon contact leggen met allerlei bedrijven. En kijken wat hun vraagstukken zijn. En kijken of ik daar iets voor kan betekenen. Ja. Gisteren ben ik bij de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart organisatie geweest. En daar zijn ze ook met ruimtevaart bezig. En aan het zoeken van hoe gaan we dat doen. Dus misschien zit daar wat potentie in. Ik heb contact met de NSO. En vooral veel netwerken. Ja. Ik merk dat nu ik terug ben. Ik met veel meer zelfvertrouwen over ruimtevaart spreek. Want ik ben nou geen hobbyist meer. Ik merk dat de ander ook anders naar mij kijkt. Ja. Dat je dit programma gedraaid hebt, dat doet wel iets met het gezag wat je daarmee ontwikkelt. En wat voor mij ook heel belangrijk is, ik heb daar bijvoorbeeld een stafchef van de NASA gesproken. Een voormalige stafchef. Dat is zeg maar de hoogste ambtenaar naast de bestuurder van NASA. En die zei van ja, jouw skillset is uniek. En daar zitten we echt op te wachten in de ruimtevaart. Dus daar ga ik naar op zoek. En wat mij betreft graag ook internationale klussen. Ja. Dus in Europa. En ik zou het niet erg vinden als ik eens dezelfde tijd naar Amerika moet. Om eens een raketlancering mee te maken of iets dergelijks.
Nee, maar als je maar niet naar Mars is, of wel?
Nou, ik ben daar wel anders naar gaan kijken.
Oh, toch?
Ik weet nu wat het microzwaartekracht doet met het menselijk lichaam. Mm-hmm. Ik weet over kosmische straling. Ik weet het gebrek aan zwaartekracht, zeg maar. Dat zorgt bijvoorbeeld dat je bloed anders gaat werken. Je benen worden niet meer belast, dus je botten worden kwalitatief minder. Maar die leesbril kan ik er nog wel overheen komen.
Ja.
Maar als je weet dat je een jaar in de ruimte, dat je mogelijk 2,5 tot 5 jaar daarna nog steeds gevolgen ervaart van je ruimtereis. Ja, dan denk ik wel bij mezelf, volgens mij is dat niet heel gezond om zo lang in de ruimte te zijn. Maar dat neemt niet weg dat op het moment dat ze zeggen van suborbital, dat is dus zeg maar niet een baan om de aarde, maar net buiten de dampkring.
Ja.
En dan weer recht naar beneden, wat Blue Origin heel veel doet. Zelfs dat zou ik fantastisch vinden.
Ja.
Echt gewoon kijken bij ze en meemaken, want het is even de aarde zien vanaf een ander perspectief. Dat, dat is ook een jongensdroom, hè?
Een bucketlist.
Nou, niet bucketlist, maar. Weet je, die kans is gewoon niet heel, maar.
Ja, ja, je weet het niet.
Weet je, als ik de. Ze hebben een of andere. Nee, dan moet ik eerst kaartjes voor de loterij kopen.
Ja.
Als ik de loterij win, als ik een kaartje koop voor de loterij en ik win hem, dat zijn de twee.
Kun je Elon Musk bellen?
Dan denk ik toch dat ik wat anders met de geld zou gaan doen.
Ja, want ik denk niet dat je vrouw of kinderen het leuk zullen vinden dat je.
Als
dat
14
doet.
Dagen is, overleven ze het. Ja, wel. Ja. En 2 maanden of 9 weken. Het klinkt misschien heel vreemd, maar. Als je daar bent, dan mis je elkaar niet, want je hebt regelmatig contact. Maar die laatste week, dat je weet als een week later, dus dat je elkaar weer ziet, dan begint het missen pas. En ik denk dat als een half jaar had geduurd, dat ook op die laatste week aangekomen was.
Ja, ik vind het half jaar wel vrij.
Ja, maar 3 maanden is ook lang.
Ja. Maar goed,
maar ik heb een schat van een vrouw, want als zij had gezegd in januari toen ik zei van nou, ik maak kans op en wat vind je ervan, was haar eerste reactie, als je me niet denkt dat we dat betalen. Ik dacht, dat is een beter antwoord dan als je me niet denkt dat je mij alleen achter kunt laten. Ja. Want dat laatste had ik niet kunnen oplossen. Ja.
Maar goed, je had het over loterij. En stel voor dat je een loterij wint en je kon een satelliet lanceren.
Oh.
Met jouw naam erop. Wat zou die satelliet eigenlijk dan doen? Ja.
Nou, ik kijk, heel bazaal. Kijk, je vraagt natuurlijk wat voor functie dat ding moet hebben.
Ja.
Kijk, wat ik al heel erg geinig zou vinden is... iets op de maan brengen. Ik heb een Israëlische maanlander. Ik heb een presentatie van de eigenaar van het bedrijf gezien. Mm-hmm. En die zette op een gegeven moment een foto en er stond Small Country, Big Dreams. En daar zat de vlag van Israël eronder.
Ja.
En toen dacht ik, ja, kom op hé. Er is maar één small country met big dreams en dat is Nederland. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet er iets van Nederland op de maan zijn. Maar ja, dat voegt natuurlijk helemaal niks toe. Maar als ik hem meer in metaforische zin zou zien, dan denk ik echt dat het een communicatiesatelliet zou zijn. Ja, want ik wil mensen in contact brengen met elkaar.
Verbinden.
Ja. Bruggen bouwen.
Bruggen bouwen.
Ja.
Maar goed, dan heb je dat. Nou vangt die satelliet per ongeluk, communicatie, een onbekend signaal uit de ruimte. Ja, wat zou je dan doen?
En dan ga ik heel principieel zijn. De kans dat een satelliet dat opvangt, die hebben zulke kleine antennes. Dat gaat niet gebeuren. Dus dat zijn hele grote satellieten die op aarde hangen. Ja, weet je, het hangt van het signaal af. Kijk, ik ben geen wetenschapper, dus ik vind het heel moeilijk te interpreteren. Maar ik volg dat altijd wel met interesse op het moment dat ze weer wat opgevangen hebben. Het is natuurlijk altijd interessant. Alle mooie foto's die, hoe heet dat, die nieuwe, de opvolger van de Hubble nu de wereld inbrengt. En dat ze dan 3,8 miljard jaar ver kijken. En dat is allemaal fantastisch. Maar het is meer van, ja, wat betekent dat? En wat leren we ervan? Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Maar jij bedoelt natuurlijk heel wat anders.
Ja.
Daar ga ik lekker nog geen antwoord op geven.
Nou ja, hebben ze daar niet over gehad bij het programma?
Over buitenaards leven?
Ja.
Er is natuurlijk over de fate of the universe. Hè, dat is dan een onderwerp. Wat is het lot van het universum? Het lot van onze aarde? De gemiddelde wetenschapper redeneert zo.
Meer radio update.
We hebben 300 miljard sterren.
In ons sterrenstelsel?
In het heelal. 300 miljard geschat, dat kunnen er meer zijn. Maar dit is wel een redelijke schatting van datgene wat we nu kunnen waarnemen en inschatten. Dan heb je vervolgens, stel nou dat elke ster gemiddeld zo'n 5 planeten heeft. Mm-hmm. Dan heb je dus 1500 miljard planeten. Nou, dan moeten er een aantal in een baan om in de juiste baan zitten. Nou, dan ga je op een gegeven moment een beetje aftellen. En dan zouden er dus meer aardes moeten zijn. De kans dat er nog een andere aarde bestaat, dat moet toch heel groot zijn?
Statistisch, ja.
Statistisch gezien. Ja, dat kun je allemaal redeneren. Ik weet het niet. Het is heel moeilijk om erachter te komen. Hoewel je met het elektromagnetisch spectrum wel heel veel kunt achterhalen van soorten van planeten. Dus het licht weerkaatst bijvoorbeeld een bepaald soort samenstelling van een dampkring van een planeet. Waardoor je kunt zien wat er dus in die dampkring zit. En kijken of dat organische oorsprong heeft bijvoorbeeld. Maar dan nog... wij hebben allemaal het beeld van Star Wars en hoe heet dat, Star Trek en al die mooie obscure science fiction films. Dan gaan we gewoon naar hibernation en dan komt het allemaal wel. Snelheid van het licht reizen, dat is allemaal waar. Maar zelfs in Star Trek met Warp 9 hebben ze maar één kwadrant. Het delta-kwadrant waar ze zitten. Maar die andere kwadranten kunnen ze niet in. Of nee, het delta-kwadrant waar ze op een gegeven moment ingekomen zitten in het alpha-kwadrant. Het heelal is daar ook zo groot dat ze dus nog niet alles verkend hebben.
Nee.
Dus de kans dat je... als wij nu een signaal krijgen... en het komt bijvoorbeeld van... pak een beet... 4,3 miljard lichtjaar hier vandaan. Of 4,3 lichtjaar hier vandaan. Dan is dat dus met een signaal wat met de snelheid van het licht 4,3 jaar erover gedaan heeft. En dat is in Proxima Centauri, dichtst bij zijn ster. Of Alpha Centauri, dat maakt niet uit. Dan kun je communiceren met een tijdverschil van 4,3 jaar. Dat is nog steeds niet gebeurd overigens. De kans dat dat dus op een gegeven moment verbreedt. Zelfs een laserstraal wordt op een gegeven moment breder als je hem de ruimte instuurt. Dus de kans dat je zoiets opvangt is al heel klein dat je dat hard genoeg hoort. Maar dan ga je elkaar toch nooit ontmoeten.
Nee.
Want met de snelheid van het licht reizen kunnen we niet.
Nee.
Ja, misschien dat ze straks iets verzinnen dat ruimte gaat buigen en allemaal dat soort dingen. Ja, het is allemaal prima. Maar dat is allemaal science fiction.
Ja, science fiction. Daarom heet het ook zo. Hè?
Ja.
Maar stel dat je een eigen Netflix-serie mocht maken. Science fiction. Waar zou die over gaan?
Nou ja, een van mijn meest favoriete boeken die ik ooit gelezen heb is de Foundation Trilogie van Isaac Asimov.
Mm-hmm.
Nou, die is nu een serie van gemaakt op Apple Plus. Die is erg goed, kan ik je vertellen. Dus die kan niet meer verfilmd worden. iRobot hebben ze een aantal hele matige verfilmingen van gezien. Dan is Dune van Frank Herbert is natuurlijk fantastisch. Is ook al verfilmd. Ja, weet je, al mijn alle waanzinnige boeken. Heb ik laatst een nieuwe serie ontdekt. Dat is de drie lichamen probleem. Daar hebben ze ook een serie van gemaakt. Dus er blijft niet zoveel over. Dus ik ben nu Children of Time aan het lezen. Of tenminste, ik heb deel 1 gelezen, ben nu Children of Ruin bezig. Ik denk dat ik die maar zou gaan verfilmen, omdat die nog niet verfilmd is. Ja. Heel veel toffe dingen zijn er al, hoor. Oei, oei, oei. Ja,
nou ben jij enthousiast, ik ben enthousiast. Maar wat zijn eigenlijk voor jou de beste manieren om eigenlijk jonge mensen naar de ruimtevaart toe te trekken? Want we hebben wel dringend mensen nodig, denk ik.
Ja, wat ik ik zou hem iets breder willen stellen. Kijk, ruimtevaart, dat is een deel van waar je in kan verdiepen. Maar ik zou het fijn vinden als we kinderen weten te interesseren voor de zogenaamde STEM-wetenschappen. En STEM is science, dus dat is wetenschap. Technologie. Engineering, dus dat is ingenieurs. En mathematics, dus wiskunde. Die STEM-opleidingen zijn heel erg belangrijk voor innovaties. Ik denk dat we meer verhalen moeten vertellen. Ik ben echt geïnspireerd door wat Israël gedaan heeft met die maanlander. Die commerciële maanlander had namelijk maar één doel. Dat was een vehikel om kinderen te inspireren om naar die stemstudies te gaan. En ik heb mij voorgenomen om op scholen, en als scholen het leuk vinden om mij daarvoor uit te nodigen, dan wil ik ze met alle liefde iets vertellen over de ruimtevaart en wat stemstudies interessant maakt. En daar wil ik tegelijk bij zeggen, wij waren met 155 mensen en 41% daarvan was vrouw. En dat vond ik echt heel erg tof. Omdat ik dacht dat het een mannenindustrie was. Maar je ziet dus dat er een andere generatie aan het opstaan is waarbij meisjes ook goed in wiskunde zijn, om maar even heel platonisch te zeggen. Het gaat om je intellect, het gaat om je interesse. En dan zie je dus hele gepassioneerde mensen met hele mooie talenten, zie je hele gave dingen doen. En dat versterkt elkaar. Ja. Ik bedoel, het is waar dat als je verschillende culturen, ideeën, disciplines en nationaliteiten bij elkaar brengt, dat je heel creatief wordt.
Ja.
Weet je moet, anders blijf je in een bepaald hokje denken.
Ja, dat klopt.
Dus terug naar jouw vraag. Ik denk dat we kinderen moeten inspireren om vooral technische opleidingen te gaan doen. Ik heb het nooit gedaan, ben socioloog. Dat is wel de sociologie van de technologie, dat dan weer wel. Ik ben wel techneut geworden toen ik in de automatisering werkte. En ik ben nu weer een beetje techneut aan het worden. Maar weet je, er is zoveel mogelijk.
Ja.
Ja.
Ja. Je bent heel druk. Heb je eigenlijk nog wel tijd voor hobby's? Ja.
Laatste keer dat ik met mijn modelvliegtuigjes in de lucht gehangen heb, is toch alweer een jaar geleden.
Ja.
Ik heb wat klussen gedaan. Maar ja, ik moet nou natuurlijk zorgen dat ik een boterham ga verdienen. Dus ik moet heel veel netwerken. Dus mijn agenda zit redelijk vol nu. Maar als ik de kans krijg, modelvliegtuigjes. Ik mag graag vinyl draaien. Ik word ook al heel blij met wat ik hier allemaal aan de muur ziet hangen.
Ja.
Het zijn weliswaar plaatjes. De LP's die zullen wel elders liggen.
Uiteraard.
Half jaar geleden heb ik een oude Pioneer gekocht. En niet die hele goede, maar eentje daar net onder. 1978, nieuw kabeltje opgesoldeerd. En met allemaal elektronica spray erop. En dat ding dat draait als een zonnetje. Ja. Fantastisch. Echt heerlijk om vinyl te draaien. Dus,
ik heb nog een oude B&O.
Oh, ja, B&O. Dat is... dan gaat je arm...
Je moet oppassen.
Ja, kijk, huis is een stuk gaan, want dan kan je LP weggooien. Ja. Dus dat... ik mag graag een beetje rommelen in mijn schuurtje... om bier te brouwen samen met mijn schoonzoon. Dus we gaan volgende week zaterdag gaan we weer een bier brouwen. Want die gaat volgend jaar trouwen. Mijn schoonzoon is een Sliedrechter overigens. Die gaat... en die wil graag aan de bruiloftsgasten... wil die graag een eigen gebrouwen blond bier geven.
Kijk eens
aan. Dus daar, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid, dat snap je. Daar uiteraard, gaan we bij helpen. Ja.
Niet te veel methanol in zitten natuurlijk.
Nee, ja. Wij houden van stevige bieren, maar een blond bier moet je niet boven de 7% hebben. Dan wordt die te koppig. Ja.
Waar moet je eigenlijk om lachen? Kijk je wel eens tv of...
Ja, weet je, ik moet om heel veel dingen lachen. Ja. Ik zit ook wel eens te grinniken om wat er in de politiek gebeurt. Omdat ik echt denk van...
Lachen wel eens.
Maar alleen humor kan ons redden, zeg ik altijd maar. Ik vind een Patrick Larij vind ik heel leuk. Omdat dat zo lekker Rotterdams is. Maar voor mij is de eerste waar ik altijd aan moet denken... is dan toch weer Herman Vinkers.
Maar goed, maar voordat het allemaal losbarst, wil ik u even laten zien wat ik allemaal aan souvenirs heb ingeslagen voor thuis. Dit t-shirtje bijvoorbeeld heb ik gekocht in Aken. Ik vond het zo'n leuk shirtje, ik kon het niet laten hangen. Op dit shirtje staat namelijk, en dat vond ik zo leuk, ich bin blond, bitte langzaam sprechen. Dit hebben we niet bedacht hoor, dit hebben we niet bedacht. Als u dat leuk vindt, ik ben blond, bitte langzaam spreken... en u wilt zelf ook zo'n shirtje, dan kunt u gewoon naar Aken gaan... en daar in een van die winkeltjes een shirtje komen. Dus ik zag dat hangen in Aken, ik ben blond, bitte langzaam spreken. Ik dacht, maar dat is een leuk cadeautje voor thuis. Dus ik kocht zo'n t-shirt, God zei de verkoper tegen mij... maar du bist doch gar nicht blond. Ik zeg, nee, maar het is voor mijn vrouw. Hij zei, vuur deine vrouw, of een vrouw dat niet beledigd zou zijn, vroeg hij. Ik zei, oh nee, ben je gek? Ze kan toch geen Duits. Mijn vrouw, nee. Ze weet niet eens waar Aken ligt. Nu hebben vrouwen toch moeite, hoor, met richting bepalen. Dank u wel. Mijn vrouw bijvoorbeeld, en mijn vrouw weet alleen als ze thuis is waar het noorden ligt. Dat komt zo, ze weet uit haar hoofd, onze keuken... is op het noorden gebouwd. Dus als het bij ons in de keuken staat, weet ze, ja, daar ligt het noorden. Maar, en dan komt er ruimtelijk inzicht bekijken... als het bij ons in de keuken staat... dan kijk je precies in de keuken van onze buren. Dus logisch doorgeredeneerd... de buren hebben het noorden precies aan de andere kant van het huis liggen. Maar dat wilde bij haar maar niet in, hè? Dat kreeg ik er maar niet in. Met apparaten omgaan kunnen vrouwen ook niet. We hebben speciaal voor mijn vrouw een vrouwvriendelijke videorecorder gekocht. Een vrouwvriendelijke videorecorder, dat is een videorecorder. Dan hoef je alleen maar het nummer van het programma in te toetsen en dan gaat de rest vanzelf. En nog moet ik helpen. Nou, niet dat het echt nodig is, maar alles moet van haar altijd samen. Waarom weet ik ook niet, maar alles moet altijd samen. Dus moet ik het nummer uit de gids oplezen en dan tik zij het nummer in. Dus dan vraagt zij, wat is het nummer van het programma? En dan zeg ik, het nummer van het programma is 284-267-5103. En ik zeg het geen twee keer. En nog gaat het mis, hè? Nou, wat kunnen vrouwen nog meer niet? Autorijden kunnen vrouwen ook niet. Uit onderzoek is gebleken dat bijna 1/3 van alle auto-ongelukken door een vrouw is veroorzaakt. Het is voor mij helemaal donker nu, dus ik weet niet wie nu klappen, maar ik vermoed blonde mannen. Dank u, dames. Bijna 1/3 van alle auto-ongelukken is door een vrouw veroorzaakt. Ja, denk u daar eens over na, mevrouw. Maar niet te veel, want logisch denken kunnen vrouwen ook niet. Ja, dat wil zeggen, vrouwen hebben wel een logica. Dat wel, maar die is niet te volgen. Wanneer ze in een romantische bui is, dan noemt mijn vrouw mij Herman. En als ik een karweitje moet doen, dan noemt ze mij Liefert. Dat is vrouwelijke logica. Maar die kan geraffineerd zijn, hoor, vrouwelijke logica. Pamela Anderson bijvoorbeeld heeft destijds haar borsten heel bewust laten vergroten in het academisch ziekenhuis van Los Angeles. Zodat ze daarna in haar kroekel een fiets kon zetten, academisch gevormd. Zo geraffineerd ze, dat heb ik.
Dit was Herman Finkes. Tegenover mij zit Bram van Hemmen. Bram, nog een paar laatste korte vragen.
Ja, ben benieuwd.
Als je moet kiezen, wijn of bier?
Bier.
Bier. Wat is je favoriete eten?
Oh, er is veel favoriete eten. Ik denk dat ik ondertussen de neiging heb om te zeggen dat ik veganistisch eten qua smaaksensatie het meest interessant vind op dit moment. Maar als je mij een gerecht vraagt en met mes op de keel zet, dan denk ik toch dat ik kapsalon zeg.
Wat is je favoriete feestdag?
Koningsdag.
Koningsdag. Vuurwerk of lasershow dan?
Ik zie een correlatie met ongeveer die dagen. Ik ben ondertussen zover dat ik een droneshow wel heel erg gaaf vind. Maar ik ben altijd een vuurwerkmens geweest.
Vroege vogel of nachtuil?
Nachtuil, gelijk.
NASA of SpaceX?
Ja, vind ik lastig om te kiezen. NASA om de geschiedenis en de... SpaceX is om de innovatie. Maar ik vind het eigenlijk jammer dat je me er geen keuze geeft voor ESA. European Space Agency. Want wij staan echt ons mannetje in Europa.
Okay. Bij deze.
Ja.
Science fiction of toch de realiteit?
Als het over boeken gaat, graag science fiction.
De zaterdag op Merwe Radio is anders dan anders. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Ed Sliedrecht Toen en Nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Never Radio.